Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 138 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
De afgelopen afleveringen hebben wij achtergrond gebracht bij de oorlog in Oekraïne. Maar wederom is de Perestroikast nu ter plaatse, want Floris, zeer gewaardeerde collega die je bent, vriend, kameraad, ik zeg het maar, want alles kan natuurlijk gebeuren, dus dan heb ik alvast een liefdesbetuiging richting jou geuit. Jij zit in het land waar wij zo van houden, Oekraïne. En dit keer kom je tot mij vanuit het zuiden.
Vanuit Kryvyi Rih, de stad van Zelensky eigenlijk, hè, waar hij zijn roots heeft. En ik was de afgelopen dagen ook in Mykolaiv en in Odessa. En de reden dat ik hier hoofdzakelijk ben is wat gebeurt aan het zuidfront. Maar ik pikte ook wat graan mee.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast, of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Wat schaft de Perestroikast bij jou?
Gisteren had ik een goede business lunch.
Business lunch?
Met Vareniki. Met aardappel erin, salade en soep. Alleen de soep kon ik even niet plaatsen. En kampot. Dat was ook lekker.
Smakelijke aflevering wordt dit. Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast. De keer dat je in Oekraïne was, Floris, was je een soort van kuifje in Kiev. Daarna ging je weer terug richting de Donbass en nu het zuidelijk front. Het is geen leuke aanleiding wederom dat je daar bent, maar wat maak je allemaal mee? En hoe gaat het met je?
Het gaat op zich wel goed. ik denk altijd, hier ben je volop aan het werk. En dan komt thuis wel het denken, het peinzen, het voelen van wat er allemaal gebeurt en wat je hebt gezien. Dat is de derde trip die ik heb gemaakt, die ik maak sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Ik wilde eigenlijk vooral weten hoe het in het zuiden aan toe gaat. Hè. Veel aandacht is er voor het Oost-Oekraïne, voor de strijd in Donbass. Maar in het zuiden is er natuurlijk ook al wat gaande. Hè. Er wordt gesproken over een tegenoffensief van de Oekraïners, over partizanen, over bruggen die door de Oekraïners worden bestookt bij Gerson. Dus daar wil ik eigenlijk meer van weten hoe dat in elkaar steekt. Dus ik heb daar gesproken. Ik ben afgereisd naar twee keer naar het front om daar met soldaten te spreken die daar en met medici die daar redelijk dicht bij de bij het vuur zitten, om het zo maar even te zeggen, om met ze te praten van wat is er gaande en hoe zien jullie kansen liggen om inderdaad het zuiden van Oekraïne te bevrijden.
Na aflevering 136 hoorden we een fragment van jou. Vrij indrukwekkend vond ik dat, vanuit een krater in Mykolaiv. Dus in Mykolaiv heb je echt de oorlog meegemaakt, om het maar zo te zeggen. In Odessa ging het waarschijnlijk meer om het graan. En nu in Kryvyi Rih draait het meer om Zelensky en de industrie. Kan ik het zo een beetje samenvatten alvast?
Niet helemaal.
Nou, dan laat ik het aan jou.
Mykolaiv, dat is wel een stad. Ja, dat is een stad echt aan het front. Ik sliep ook niet in Mykolaiv, omdat gewoon daar 's nachts te gevaarlijk is, omdat vooral 's nachts wordt geschoten en raketten op de stad neerdalen. Ook een van die keren inderdaad, dat het stuk dat was opgenomen, was inderdaad een voorbeeld van dat er 's nachts werd geschoten of 's nachts een raket viel op Mykolaiv. Dus je kan beter, als het kan, als je de keuze hebt, kun je beter in Odessa bijvoorbeeld slapen dan in dit geval in Mykolaiv. Maar die stad, ja, daar merk je na de rauwe oorlog echt nog zichtbaar. Natuurlijk wordt niet gevochten, maar Je ziet dat inderdaad die raketaanval die ik al beschreef. Maar ook kapotgeschoten universiteitengebouwen. Twee keer in hotels. Twee keer kapotgeschoten. Dat overheidsgebouw dat je misschien wel kent. Maar dat gapende gat in het midden. Dat is ook allemaal kapotgeschoten. En dan zie je nog de boekenkasten en de multimappen zie je daar nog overeind staan. Mykolaiv, je ziet ook dat die zijn ook niet, hebben ook ontbreekt daar aan drinkwater uit de kraan. Nou is water drinken uit de kraan, de Oekraïnse kraan, niet altijd even aan te raden. Maar er komt alleen maar zout water uit de kraan. Normaal gesproken krijgt Mykolaiv zijn water vanuit Gerson via een pijplijn. Maar die is door de oorlog werkt hij niet. Dus nu halen ze water uit de rivier. Maar die rivier die sluit aan op de zee, de Zwarte Zee. Dus daar komt eigenlijk alleen maar zout water in. Maar via filters, door te filteren, kunnen de autoriteiten toch water leveren aan de inwoners van Mykolaiv, maar alleen zoutwater. Dus dat heet dan technisch water. Daar kun je alleen mee schoonmaken. Maar daar kun je niet mee douchen en daar kun je ook niet mee drinken. Dus dan staan ze in de rij buiten bij waterputten of bij watertanks staan ouderen vaak in de rij met 5 tot 10 liter waterflessen om dan water te tanken en daarmee dan weer terug te sjouwen in de brandende hitte. Anderen halen water bij winkels, gewoon uit, zoals je die kent, gewoon uit de waterflessen. Dus je ziet wat dat betreft is Mykolaiv echt wel een stad in oorlog. Een ander beeld heb je in Odessa. Je had het over dat ik daarvoor zou gaan voor gaan, maar ik ging eigenlijk voor het strand.
Oh,
het strandleven.
Dat mag ook.
Want ja, Odessa is toch is een haven en badplaats. Maar die beroemde badplaats, ja, die is eigenlijk zijn glans natuurlijk momenteel helemaal verloren. Je kunt het strand niet op. Daar staan bordjes op met waarschuwing voor mijnen. Je kunt niet zwemmen, want er komen ook mijnen die daar zijn neergelegd. Die willen wel eens bij een verkeerde stroom of bij een storm willen die de kant op gaan richting de kust. Dus dat wordt ook aangeraden om daar niet te zwemmen. Je ziet mensen dus verlekkerd kijken naar het water. Sommigen zwemmen overigens wel. Die duiken toch de zee in. Maar de meeste mensen die blijven toch aan de kant en dan liggen ze op banken of op houten platformen. Toch de zon van te genieten van de zomer, in hoeverre het kan genieten. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik daar eigenlijk was in Odessa. Naast natuurlijk het verblijf. Maar toen kwam inderdaad opeens dat graanakkoord om de hoek kijken.
Ja, en toen ging je met graanhandelaren praten.
Ja, toen je had natuurlijk vorige week afgelopen vrijdag het graanakkoord indirect getekend tussen Rusland en Oekraïne via de Verenigde Naties en Turkije om export van graan vanuit Oekraïne weer mogelijk te maken vanuit 3 havens, waaronder Odessa. Toen had ik gesproken met een landbouwbestuurder en vooraf, die was al redelijk sceptisch. Want ze weet ook van Russen en contracten en overeenkomsten en verdragen, daar kun je niet blind van op aangaan. En 2 dagen later of een dag later, de inkt was nog niet eens droog van het contract, bij wijze van spreken, van die overeenkomst, viel Rusland de haven aan van Odessa. En toen had ik een afspraak met een graanhandelaar en die had al zijn vraagtekens vooraf over dat graanakkoord. Maar nu had hij helemaal zoiets van welke scheepseigenaar, en dat gold ook voor die landbouwbestuurder, wie durft nu nog met zijn schip naar Oekraïne te komen? Naar een van de 3 Oekraïnse havens waarvan de export wordt, de graanexport tot stand moet komen. Want ja, je weet het niet, hè? Elk moment kan zo'n haven worden aangevallen en dan lig je daar met je schip. Dus dat is wel een risico natuurlijk dat je als graanhandelaar moet durven te nemen. Nou, daardoor komt het akkoord toch weer in een moeilijk vaarwater terecht.
Ik wil toch nog even, als het mag, terug naar Mykolaiv. Want het zijn toch hele verschillende steden blijkbaar, terwijl ze vrij dicht bij elkaar liggen.
Ja, het is 2 uur reizen in Mykolaiv. En als je naar Mykolaiv gaat, dan zijn de checkpoints daar ook veel strenger. Normaal gesproken vragen ze bij de checkpoints. Elke stad die je binnenrijdt hier in het zuiden, dan moet je je paspoort laten zien en je accreditatie. Daar staan de checkpoints van de soldaten, van politie. Betonnen blokken waar je langs moet. Waar je even moet stoppen. En normaal gesproken is dat het dan wel. Maar hier zijn we ook vaak samen met de chauffeur eruit gepikt. En de fotograaf moest de auto aan de kant. En moest bijvoorbeeld de achterklep moest open om te kijken wat voor spullen daarin zaten. Dus je merkt meteen al een andere sfeer. Er is ook een tweede accreditatie nodig. Een lokale accreditatie nodig van Mykolaiv om te kunnen werken daar. Dus aan alles merk dat Mykolaiv, dat proef je ook, een andere stad is dan bijvoorbeeld Odessa, waar het toch nog wel iets relaxter is. En helemaal Kryvyi Rih, waar nog meer mensen op straat zijn. En waar toen ik binnenreed vanuit Odessa via Mykolaiv, En ik dacht van, wow, wat is hier druk. Ongelooflijk. Je zag gewoon helemaal auto's over straat. En je zag mensen op straat. Dat was ik na Odessa en Mykolaiv totaal niet gewend. Ik dacht van, wat is dit? En ja, Kyiv-Rih is wat dat betreft ook weer wat veiliger dan die andere twee steden.
Dit heb je in de Donbass ook meegemaakt. Toen ging jij naar Pakrovsk en dicht naar het front toe. Maar dan overnachtte je bijvoorbeeld in Dnipropetrovsk. En nu dus weer. Dat lijkt me toch ook wel heel gek in twee werelden waar je in leeft.
Nou, dat is natuurlijk gek. Zeker wat ik net al zei. Van als je Kyiv Rih binnenkomt, dan is het helemaal weer druk met mensen op straat. Aan de andere kant ook in Odessa. Ook een paar keer lekker gegeten, één, twee keer gegeten aan het strand, aan de zee. En een dolfijn nog gezien, zelfs in de Zwarte Zee. Prachtig, dus dan gelukkig ook nog iets moois gezien. Maar ja, je voelt toch ergens anders. Ja, ik lag gisteravond, lig je aan het bed. En ja, dan gaat toch dat luchtalarm weer af. En hoewel je enigszins aan gewend bent en je weet dat het kan gebeuren, ja, was het dit keer voelde het toch weer niet prettig. Hoewel je in Kyiv Rih was. Ja, je weet toch van ja, er kan toch ook weer wat gebeuren. En je ligt toch wel, wat ik ook in Mykolaiv had, ja, je ligt toch kwetsbaar in je bed. Te wachten op misschien wat gaat komen. Over het algemeen niet natuurlijk, maar je weet het nooit zeker. En dat is ja, natuurlijk over de Oekraïners nu al sinds februari ervaren. En ik ben ook wat dat betreft heel erg benieuwd hoe het gewoon met de voor de volgende keer voor verhalen, om eens in te duiken hoe het met de mentaliteit, met de gesteldheid staat van de Oekraïners. Ik hoor veel verhalen over scheidingen. Ik hoor veel verhalen over verscheurde gezinnen. Over vrouwen die niet willen dat hun partner opnieuw teruggaat naar het front als hij gewond is. Dus los van de directe oorlog, het directe geweld, ja, is het mentaal dit land, wat voor enorm, wat het allemaal doorheen gaat, wat het doormaakt, dat moet ongelooflijk zijn. En daar dat weegt ook enorm veel druk, weegt enorm zwaar, denk ik, op de Oekraïners.
Wat weegt bij jou in het zuiden momenteel het zwaarst voor de mensen? Is dat de mogelijke bezetting? Is dat ontvoering? Is dat misschien raketten op je dak, verwoesting? Of is het toch ontwrichting? Zoals een situatie zoals je die zojuist schetst in het gezinsleven.
Nou, ik denk dat de meeste mensen nu nog gewoon in de... Ik heb daar niet met mensen over gesproken, hoor. In een soort van oorlogsstand nog zitten. Van ja, we moeten deze oorlog winnen. We moeten die Russen eruit schoppen. Wat je ook hoort, als je bijvoorbeeld over het Zuidfront hebt, dan lees je op Twitter allerlei militaire experts. Het Zuidfront is strategisch van belang, economisch. Want er is weer toegang tot de Zwarte Zee. En Gerson is bevrijd en dit en dat. Maar als ik vraag aan Oekraïners, wat is voor jullie van belang? Dan zegt ze, om de Zuiden te bevrijden, dan zeggen ze gewoon, dit is ons land. Niks strategisch, economische factoren. Dit is ons land, dit is onze grond. En we willen terug hebben wat is van ons afgenomen. Daar gaat het nog steeds om. En dat is nog steeds wat je het meest hoort. Ook als ik met mensen praat van ja, maar Europa die denkt, die willen misschien wel vrede. Die zeggen van ja, Europeanen zeggen ga maar tekenen nou met Poetin. Ga maar praten met Poetin. En zegt ja, waarom moeten we praten met Poetin? Er is helemaal geen... Kijk naar het Gaan-akkoord. Dat ligt er nog niet eens. Over de volgende dag bombardeerde Rusland onze haven. Dus wat is een akkoord nog waard? Nee, we moeten vechten. We moeten doorgaan. Meer wapens krijgen vanuit het Westen. Om die Russen eruit te krijgen. Dus wat dat betreft zitten ze nog heel erg in de oorlogsstand. Maar daaronder sluimert toch wel psychologische zorgen. Met je familie. Je vrouw en kinderen zitten in een ander land. Jij zit hier als man. Dat soort dingen. Ja, dat gaat tellen.
Hoe kijken ze in het zuiden van Oekraïne naar ontwikkeling in het oosten? Hebben ze zoiets van die Donbass onderdeel van een soort, wat de Russen noemen, speciale operatie? Laat die Donbass maar gaan en stuur die wapens maar hier naartoe, naar het zuiden. Laten we hier alles op alles zetten om dit te behouden voor Oekraïne.
Nee, ze hebben het gewoon over de Oekraïne moet terug naar zoals het was voor 2014. Dus de Krim moet bevrijd worden, Donbass moet bevrijd worden. Er is geen sprake van wapens van de ene kant naar de andere kant overhevelen. Nee, het land moet gewoon weer bestaan. Soevereiniteit volledig weer. Zijn controle over zijn grenzen hebben. Dat is nog steeds de inzet van de Oekraïners. En ik merk nergens van niemand dat daar ook maar enige verslapping is. Of dat er iemand roept van laten we vrede sluiten. Of laten we op een andere manier oplossen. Nee, iedereen nog steeds...
Dus Gerson heroveren, dat zou dan naar meer smaken.
Stel, ze hebben het zuiden bevrijd, dan willen ze verder vanuit Gerson oprukken richting de Krim. Dus dat speelt vooral. Daaronder is natuurlijk wel die laag, die psychologische gesteldheid van de Oekraïners. De vrouwen en mannen zijn gescheiden over het algemeen. Hè. Vrouwen zijn met de kinderen naar het buitenland gegaan voor veiligheid. Mannen moesten achterblijven. Ja, dat soort dingen eisen toch een tol. Want ja, je moet keuzes maken. Die vrouwen komen daar, beginnen daar een nieuw leven. Mannen zitten hier, kun je niet weg. Dus dat zijn allemaal dilemma's die enorm spelen.
Is de strijdbaarheid in Zuid-Oekraïne nog anders dan je hebt meegemaakt in de Donbass, in het oosten?
Nee, als ik de soldaten met daar, die ik toen sprak, en hier vergelijk, die ik hier heb gesproken in Zuid-Oekraïne, dan is daar nog steeds, dat is één op één eigenlijk. Daarvan merk je niks van enig verschil. Hier misschien dat ze hebben hier waarschijnlijk een andere insteek. Daar heb ik het idee dat ze vooral bezig zijn met tegenhouden van de Russen. En hier zijn ze wat meer bezig met vooruitkijken om die Russen terug te dringen vanuit Gerson. Daar zie je ook de voorbereidingen als die erop duiden van bruggen die kapot worden geschoten door de Oekraïners rond Gerson om zo de logistiek van de Russen onmogelijk te maken. Je ziet wapendepots worden door de HIMARS bestoken in Zuid-Oekraïne. Dus wat dat betreft is er wel een andere dynamiek hier dan het oosten. Hè. Je hoort hier ook verhalen meer over partizanen die vanuit Gerson de Russen in de rug aanvallen en met collaborateurs daar omleggen in Gerson bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is er wel een andere dynamiek hier, zoals ik dat nu op dit moment kan beoordelen, in Zuid-Oekraïne, anders dan in Donbass.
Ja, we hadden het er al kort even over. Is die slag om Gerson nou echt aanstaande? Want dat zou dan de eerste serieuze herovering zijn. Een heroveringspoging van de Oekraïne op bezet gebied.
Ja, als ik de mensen hier, de soldaten, mag geloven wel. De voorbereidingen zijn aan de gang. Zeg, sprak ook één soldaat bijvoorbeeld. En iemand anders zei ook, daar zijn we mee bezig. Alleen zegt ze, ja, dit duurt allemaal wat langzamer. Dat is hun verklaring. Althans, het gaat behoedzaam. We zijn niet op uit om hele dorpen en steden kapot te schieten. Maar we willen opereren behoedzaam. En we willen toch zo min mogelijk eigen slachtoffers maken. Hè, dat we hebben niet we willen niet dat Oekraïnse soldaten als kanonnenvoer wordt gebruikt. Dus daarom gaat het allemaal wat langzamer, is de verklaring daarvoor. Wat ook interessant is om te weten is dat het front hier ook wel verschilt, wat ik begrijp.
Het front is anders?
Ja, het front is anders dan Oost-Oekraïne. Los van die partizanen natuurlijk. Maar wat ik begrijp van soldaten die ik heb gesproken is dat in Oost-Oekraïne, ja, daar zaten de Russen eigenlijk al, daar hebben ze zich al kunnen nestelen, om het zo maar even te zeggen, met hun tanks, met hun wapens, met alle voertuigen die ze hebben, al vanaf 2014. Terwijl ze in het zuiden moeten oprukken vanuit de Krim. De landing vanuit de zee is bijvoorbeeld niet gelukt, als ze dat voor ogen hadden. Dus wat dat betreft staan ze hier veel minder sterk dus dan in het oosten. En dat maakt voor de Oekraïners, die hebben zoiets van, ja, als we ze kunnen pakken, de Russen, dan is dat hier. Zoals Kim ook zei, de gouverneur van Mykolaiv, die zei, ja, het Russische leger kan niet overal even sterk zijn. Er zijn gewoon plekken waar we de Russen te grazen kunnen nemen.
Maar jij bent nu 3 keer in Oekraïne geweest tijdens deze oorlog. En 3 keer voel jij een strijdbaar Oekraïne. Maar als je dan weer in Nederland bent, heb je voor je gevoel dan wel een iets realistischer beeld van de situatie? En zijn de Oekraïners misschien toch te optimistisch?
Ja, kijk, misschien zijn ze te optimistisch. Maar goed, je moet natuurlijk woord houden. Je moet moed houden. En dan zijn we optimistisch. Ik denk als ik dat de stemming vlak nadat ik de 2e keer was geweest, toen hadden ze Kharkiv veilig gemaakt en de Russen daar teruggedrongen. Het was wel zeker optimisme. Toen sprak ik ook met een soldaat die zei van, nou, we zijn niet klaar om de Russen terug te dringen. Dat kwam er helemaal niet van. Dat gebeurde helemaal niet. Sterker nog, de Russen in de maanden erop, in het voorjaar, wisten ze eigenlijk beetje bij beetje de Oekraïners in Oost-Oekraïne terrein te winnen. Dus als je op dat moment, denk ik, in die periode had gevraagd van, hebben de Oekraïners nog vertrouwen, dan denk ik dat antwoord toch wat minder geweest was, als in van, we gaan die Russen terugdringen en we gaan ze verslaan. Maar nu, met die komst bijvoorbeeld van de HIMARS, waarmee ze wapendepots uitschakelen, Russische wapendepots uitschakelen, die brug bij Gerson, die strategische brug bestoken, lijkt het op dit moment weer het moment weer bij de Oekraïners te liggen. Aan de andere kant heb ik zoiets van dat het Westen dusdanig veel wapens geeft aan Oekraïne om de Russen tegen te houden, maar niet genoeg wapens geeft om de Russen daadwerkelijk het land uit te krijgen.
We weten dat er in het oosten van Oekraïne nu ook Wagner-milities zijn ingezet, de speciale eenheden. Hoe zit dat in het zuiden? Heb je daar iets van vernomen van de mensen?
Nee, daar heb ik niks van meegekregen. Nee, nee.
Je bent nu in Kryvyi Rih, de stad van Zelensky. Hoe staat het met zijn reputatie?
Zijn reputatie, dat is eigenlijk, ja, hij is nu de oorlogspresident. Tot de oorlog was hij eigenlijk niet zo populair. Maar sinds de oorlog uitgesproken weet hij natuurlijk de juiste toon aan te slaan. De juiste woorden te gebruiken, de juiste beslissing te nemen. Zo lijkt het. Maar soms hoor je ook wel eens wat kritiek, hoor, over de oppositiepartijen die worden uitgeschakeld. Dat die misschien niet alles zo nauw nemen met democratie. Dus de populariteit is groot, maar her en daar klinkt soms een beetje lichtjes kritiek door, zonder dat mensen meteen daarmee Zelensky willen afvallen. Dus dat eigenlijk.
Hey, in aflevering 137 hebben we het deze week uitgebreid met Casper Veldkamp van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling over het Oekraïne na de oorlog, maar ook hoe die economie nu nog aan de praat wordt gehouden. Maar ik ben toch wel benieuwd. Jij dacht, misschien zie ik wel wat elementen daar in het zuiden van wederopbouw, fysieke elementen. Heb je er iets van gemerkt?
Nee, daar ben ik helemaal niks van tegengekomen eigenlijk hier. Hier staat eigenlijk gewoon alles in het teken van oorlog. Ja, van luchtalarmen, van aanval op de haven Odessa, Mykolaiv, verderop hier Nikopol, ook aanvallen door de Russen. Dus nee, iets van wederopbouw, van positivisme wat dat betreft. Van we stropen de mouwen op en we gaan het land weer opbouwen. Nee, dat merk ik niks van.
Vrouwen en kinderen eerst.
Die zijn het land uit, maar zoiets, ja.
Ja.
Het is vooral vechten nog.
Geef me nog iets van houvast, Floris. Jij bent toch de koning van de kleine verhalen. Je had het al over het spotten van een dolfijn. Noem nog eens een microverhaal waar je misschien wel een beetje blij van wordt.
Ik was vanochtend bij een moeder en dochter, waarvan de moeder gevlucht is uit Mariupol en nu dus samen met haar dochter woont in Kryvyi Rih. En op de eerste nacht dat ze hier sliep, hoorde die dochter haar moeder schreeuwen midden in de nacht. Maar die moeder die kan ze daar niets van herinneren. En ze hebben haar gezegd van, s'nachts van, ga ik eens verder slapen, er is niks aan de hand. Maar ze had niks in de gaten, ze was niet wakker, ze had niks in de gaten van het geschil. Dus de volgende dag, heeft die dochter toch het ter sprake gebracht. En gezegd van, moeten we hier wat aan doen. Maar die moeder weigerde naar de psycholoog te gaan. Nou is die dochter vrij sportief, dus die heeft voorgesteld om te gaan hardlopen. En sindsdien maken moeder en dochter, ze zijn begonnen met wandelen. Ze hadden helemaal geen spullen bij zich, geen hardloopspullen bij zich. Dus ze zijn begonnen met wandelen en later met hardlopen in gewone schoenen, in hun winterkleren. Begonnen ze hun eerste rondjes te rennen. En nu heb ik ze vanochtend gesproken, rennen ze rondjes. Dochter inmiddels wat verder voorop, moeder wat achterop. De moeder van 59, dochter van 31. Hardlopen ze dus elke dag, behalve op zondag als ze naar de kerk gaan, een rondje om het om een soort van speelterrein. Doen ze dat elke dag. Die moeder is 10 kilo afgevallen sinds ze aan het hardlopen. Ze wilde juist hardlopen om dan weer bij haar dochter te kunnen zijn. Dat wilde ze zo vaak mogelijk. Dus toen is ze begonnen met hardlopen. En ze zegt ook niet toe. Ze geeft ook eerlijk toe van, dat hardlopen, er is zoveel stress, er is zoveel spanning, zoveel ellende. Maar dat hardlopen, dat leidt toch af. Dat verlicht toch je gemoed. En daardoor raak je toch de stress kwijt. Dus je ziet ook gewoon lachen en luchtig. Dus aanhalingstekens door het leven stappen.
Nog een stukje meegerend als razende reporter?
Dat hebben we niet gedaan. Ik ben van afstand heb ik ze geobserveerd. En het zag er prachtig uit. Zeker toen dochter moeder inhaalde en ze eventjes zij en zij rende. Dat was een mooi gezicht. Die dochter is gevlucht ook uit het archief. Dus die twee hebben samen wat doorgemaakt. Maar dat hardlopen sleept ze er doorheen.
Je schrijft deze dagen ook veel verhalen voor NRC. Daar ook binnenkort in te zien, met foto's misschien?
NRC komt er een uitgebreide verhaal met dit element inderdaad onder. Maar ook nog gewoon over het dagelijks leven, hun dagelijks leven. Niet zozeer dat je direct wordt geraakt door de oorlog, maar gewoon hoe het dagelijks leven. Hoe kom je rond met je geld, met je financiën, et cetera. Dus ik heb daar foto's van gemaakt met mijn telefoon. En de fotograaf heeft ook mooie foto's van gemaakt. Het was heel lief en leuk.
Bajo, waar moest Pego?
Дякую.
Айто.
Пока. Саду ягода, малинка, малинка моя.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.